Amen. Je bent waarschijnlijk klaar voor het etentje, maar ben je klaar voor het spiritueel voedsel? Amen. Ben je klaar voor het voedsel dat komt van de hemel? Amen. Prijs de Heer en dank u iedereen voor degenen die iets hebben meegebracht. Het zijn dessert. Het maakt niet uit wat je hebt meegebracht. Dank de Heer daarvoor. Het is goed om samen te zijn en samen te eten en te drinken. Ze deden het in de tijd van Jezus. Ze braken brood en ze gingen van huis tot huis, zegt het boek van Handelingen. En ze zorgden voor een gemeenschap. Amen. En we zetten die traditie voort vandaag. Want er wordt veel gezegd terwijl we eten en drinken. Amen. Vele dingen komt los. Je kan elkaar leren kennen en zo verder. Maar vooraleer dat we dat willen doen, moeten we spreken en moeten we horen van degene die ons allemaal heeft samengebracht hier. Amen. Het is Jezus die ons heeft samengebracht. Hij is de gemeenschappelijke deler. En ik heb een woord voor u vandaag, hoop ik toch, in Jezus' naam. En we gaan helemaal naar het Oude Testamentse boek van Jona. En we lezen in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Een heel, heel bekend verhaal. Het gaat over een profeet. En eens richtte de Heer, of Yahweh, omdat het in drukletters is, eens richtte Yahweh zich tot Jona, de zoon van Amittai. Hij zegt, maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed. Hij maakte zich gereed, hij pakte zijn valies. Hij ging, maar vluchtte naar Tarsis, weg van Yahweh, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Vers 5. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. En ook gooiden ze om het gevaar af te wenden de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. Tot hier. Laten we even bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Vader, ik bid Jezus dat het woord mag voortgaan in de harten van de mensen. Laat het daar vruchtbare grond vinden, Heer. Laat het daar vruchten produceren, Vader. Ter ere van uw naam, in Jezus' naam. Amen. Ik ben vergeten te zeggen, welkom aan al diegenen die op Zoom zitten. Dag Hilde, God zegen, goed dat je bent. Halleluja. Amen. Hebben jullie al gehoord van het verhaal van de profeet Jona? Ja. Als je zondagsschool ooit hebt gemaakt als kind, misschien zelfs in de catechese, als je katholiek bent opgevoed, dan ken je het verhaal van Jona, nietwaar? Het verhaal van Jona, dan denk je aan die grote vis. Dan denk je aan die grote walvis en als kind, moest je dan zo'n walvis steken en zo'n figuurtje van Jona dat dan in de buik van de walvis zit. En dan wordt hij uiteindelijk uitgespuwd en God heeft zijn oordeel over Jona, maar Jona bekeert zich in de buik en hij wordt uitgespuwd en hij gaat verder om te doen wat God wil dat hij doet. Dat is altijd het verhaaltje dat je waarschijnlijk hebt gehoord en hebt geleerd. Hè? Wel, ik bid vandaag, ik ga het langs een andere insteek bekijken. Ja? We zijn geen kinderen meer, amen, we zijn volwassenen en we proberen te zien, wat is hier de betekenis van dit verhaal? Wat wil God vandaag zeggen tegen ons? Wat is de application, zoals in het Engels, de toepassing voor mijn leven in 2024? Wat heeft dit verhaal van een profeet van Israël in ongeveer 900, in de 10e eeuw voor Christus, wat heeft dat met mij te maken? Je moet weten, Jona is een profeet van Yahweh, van de Heer. En we vinden hem terug in het boek van 2 Koningen, hoofdstuk 14. En we lezen hoe hij daar een profeet was onder het koningschap van een zekere koning genaamd Jerobeam de Tweede. Ja, dat is niet belangrijk om te weten, maar je kan hem in ieder geval terugvinden als je je Bijbel een beetje teruggaat in 2 Koningen, in het tweede boek van Koningen. En hij was een succesvolle profeet. We lezen in 2 Koningen dat hij succesvol profeteerde dat een deel van het koninkrijk van Israël teruggewonnen ging worden. Je moet weten, in die tijd, 10e eeuw voor Christus, David was al gepasseerd en David was de succesvolste koning over Israël, maar na David ging het alleen maar bergaf. Het koninkrijk van Israël werd binnengevallen in het noorden, het zuiden, het oosten, het westen niet, want dat was een zee, Maar in ieder geval, zij werden constant geteisterd door vreemde volken. God had u gewaarschuwd, houdt u aan mijn woord, houdt u aan de wet van Mozes en het zal goed met u gaan. Ik geef u vrede, ik geef u voorspoeden. Het land van melk en honing is daar met de reden, maar je moet je aan mijn wetten houden. En de wetten waren allemaal sociale wetten, ver gevorderd voor hun tijd. Maar de ene slechte koning na de andere zorgde ervoor dat het koninkrijk, hoe moet ik het zeggen, kwetsbaar. Kwetsbaar voor aanvallen en voornamelijk vanuit het noorden, vanuit Assyrië. Het Assyrische koninkrijk was in optocht. Nineveh was de hoofdstad. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische koninkrijk. En dat was het volgende grote koninkrijk. Daarna kwamen de Babyloniërs, daarna de Meden en de Perzen, daarna de Grieken, en dan de Romeinen, hè, tijd van Jezus. Maar de Assyriërs waren een gruwelijk volk. En Jona was een succesvolle profeet. Hij profeteerde juist. En dan krijgt hij opeens de opdracht in vers 1. Vader, als je nog zo goed gaat. Hij krijgt de opdracht van God om naar Nineveh te gaan. Maak je gereed, ga naar Nineveh. Het is niet Nineveh, het is Nineveh. Dat is ongeveer waar dat Damascus vandaag ligt. Het huidige Damascus daar ergens. En in die gebuurde. Het Assyrische koninkrijk was in optocht. Nineveh was de hoofdstad. En je moet weten, die Assyriërs die hadden een hele slechte naam. Het was geen makkelijke opdracht voor Jona. Want de Assyriërs stonden bekend om hun gruwelijke martelpraktijk. Zij veroverden volk na volk. En van degenen die veroverd waren, dat was niet zomaar dood doen. Zij vonden de gruwelijkste marteltuigen uit om hun lijden nog wat langer te maken. Ze maakten daar afbeeldingen van en ze verstuurden dat naar al de volgende volkeren die dat zij wou overwinnen. Onder andere de kruisdood is een van hun tools dat zij hebben uitgevonden in die tijd. En nog andere, het is te grafisch om allemaal uit te leggen wat dat zij uitdachten. Maar dus dan moet je even in de schoenen zetten van onze vriend Jona, profeet van de Heer. En de Heer zegt, ga naar Nineveh om daar mijn oordeel over die stad uit te spreken. Ja? Nineveh, geen deel van Israël. Nochtans, hij had een succesvolle bediening. Wat moet hij doen? Gaat hij gaan? Gaat hij vertrouwen op God? Gaat hij zeggen van, oké, God, ik ga, jij zult mij wel beschermen. Ik weet niet wat er daar gaat gebeuren. Ik laat het in uw handen, maar ik ga, of ik ga angst uw gedachten overwinnen en zeg je, ik maak dat ik hier weg ben. Nochtans, hij had een voorbeeld. Onze vriend Jona groeide op tezelfde tijden met de grote profeet Elia. Ken je Elia? Elia, wel een succesvolle profeet die de Heer gehoorzaamde. Dus er was een beetje social pressure om goed te doen. En dus hij maakt zich gereed en hij gaat vluchten. Wat maakte dat Jona zoveel schrikken? En ik kom direct naar de toepassing voor ons natuurlijk, maar ik probeer hier de setting te creëren, dat je een beetje kan inbeelden van hoe het was om in Jona's schoenen te staan. Hè. Wat maakte dat hij zoveel angst had, dat hij ging wegvluchten van de Heer? Ofwel had hij enorm veel schrik dat ze hem ook gingen martelen, eens dat hij daar was, zoals bekend was. Hè. Ofwel, en dat wordt meer naar voren gebracht als je het verhaal verder leest in Jona hoofdstuk 4, had hij de gedachte dat als hij gaat en hij predikt het oordeel van God, hij weet God is genadig. En als de mensen zich gaan bekeren van hun slechte daden, gaat God hun sparen, die Ninevieten, soms toen genoemd hebben, en gaan ze uiteindelijk toch nog tegen Israël keren. En dat wil hij niet. Hij wil dat ze doodgaan, hij wil dat ze geoordeeld worden. Hij wil dat God die stad met de grond gelijk maakt. Hij wil niet dat God ze gaat sparen en dus beter maar niks gaan zeggen en weglopen. Is dat misschien de vrees die in Jona zat? Wat het ook mogen zijn, Jona vluchtte weg van het aangezicht van de Heer. En de Bijbel beschrijft zijn vlucht. En je moet dat zo'n beetje tussen de lijnen. En als je naar het originele Hebreeuws gaat, dan zie je dat zijn vlucht wordt beschreven als een neerwaartse spiraal. We lezen dat hij ging beneden naar Jaffo. Dat is wat letterlijk Hebreeuws zegt. Hij ging beneden naar Jaffa, omdat dat lager gelegen was. Dat was een havenstad. Hij zeilt naar Tarsis. En Tarsis in die tijd was de verst mogelijke stad in de toen bekende mappen. Zie je hoe dat de Bijbel hem beschrijft als iemand die wegvlucht van de Heer als een neerwaartse spiraal. Hij gaat naar Jaffo, hij zeilt naar Tarsis weg. En dan, de Bijbel zegt, hij daalde af in het ruim van het schip, in vers 5. En valt daar, te midden van de storm, zelfs nog in slaap. Hij gaat helemaal naar beneden, in het schip afgedaald, hij gaat helemaal naar beneden. En hij valt daar in slaap. Amen. Als we weglopen van God, bevinden we ons in een neerwaartse spiraal. Dat is wat de Bijbel hier in hoofdstuk 1 wil zeggen. Dat is wat de auteurs willen zeggen. Weglopen van het aangezicht van de Heere is niet goed voor ons. Amen. Er komen stormen in ons leven. En die stormen komen ook als je met God wandelt, hoor. Maar het is alsof je er alleen voor staat. Het is alsof je helemaal alleen ergens in slaap in een ruim van een schip zit, hopend dat de storm gaat passeren. Jona wordt hier afgebeeld als het symbool voor afvallend Israël. Israël had de roeping. Israël had de roeping om het licht van Yahweh te verspreiden aan alle volken. Zij hadden een roeping op hun leven. Zoals Jona een roeping had op zijn leven om naar de Ninive te gaan, had Israël, de natie van Israël, een roeping op hun leven, doorheen Abraham en zo verder, om het licht van God te verspreiden naar alle naties. Amen. Maar ze faalden in hun opdracht. Juist zoals Jona faalt in zijn opdracht. En Israël was ook beland in een neerwaartse spiraal. Van verafgoding van vreemde goden. Daardoor werden ze geteisterd door al die vreemde volkeren. De Assyriërs, de Arameërs, de Filistijnen die ook nog eens gingen komen. Constant werden ze gekweld. Wat betekent dit voor mij? Ik zie hier nog een derde symboliek in Jona. Jona is ook het symbool van zij die een roeping hebben van God op hun leven. Maar om de een of andere manier grijpt angst de bovenhand en lopen we weg van God. Maar we moeten weten, broeders en zusters, als God ons roept, zal Hij ons ook versterken en voorzien in de behoefte om die roeping te kunnen voltrekken. Ik zal nogmaals zeggen, als God u roept, als God mij roept om Hem te volgen, halleluja, om zaken te doen, amen, die Hij van ons verlangt, aangezien dat we een nieuwe schepping zijn, zal Hij ons ook de kracht geven, amen, en de zaken en de tools, amen, om te voldoen in die roeping. Amen. Jona is een symbool van de mensheid, die weggevlucht is van God. En je weet hoe dat de mensheid er vandaag aan toe is. Amen. Neerwaartse spiraal. Amen. Neerwaartse spiraal. Alles wat vroeger goed werd genoemd, alles wat vroeger kwaad werd genoemd, wordt nu goed genoemd. Amen. De mensheid vecht tegen God. Hij vecht tegen zijn schepper. Amen. We zijn zijn schepping, gemaakt in zijn beeld. Maar de mensheid vecht er tegen. En ik zeg het is niet goed. Het is niet positief, want de Bijbel beschrijft het einde. Amen. En je kan maar beter in Christus zijn. Je kan maar beter opnieuw geboren zijn in Hem. Amen. Want dat zal u redden. Amen. Van het oordeel. Maar ik heb goed nieuws. Ik ben hier niet om slecht nieuws te verkondigen. Elke week predik we goed nieuws. Niet waar, broer Emmanuel? We zijn gekomen om het goede nieuws te prediken. En we zijn gekomen om te vertellen wat of wie heeft een einde gemaakt aan die neerwaartse spiraal naar beneden. Er is hoop voor ons. Amen. Er is hoop voor u. Halleluja. Wat wij niet kunnen, heeft Jezus gedaan voor ons. Laten we even verder lezen in Jona 2. Hoofdstuk 2. Amen. Dus Jona loopt weg van God. God wil dat niet. Hij creëert een storm. Hè, en de boot is wordt geteisterd door de golven en het dreigt in twee te breken. Ik heb nog nooit een boottocht gedaan. Iemand al eens een boottocht gedaan? Ja? Als een beetje zo met golven meegemaakt. Dat is een scary thing, nietwaar? Moet je voorstellen, zo'n houterig schipje. Met storm en met golven. En dat kraakt langs alle kanten. Ja, doodsangst. Doodsangst. En dus al die zeelieden, die zitten af te vragen. Wie is hier verantwoordelijk voor? Dat was een bijgeloof. Wie heeft hier niet genoeg gebeden? Wie is hier aan het weglopen van zijn of haar God? Uiteindelijk, Jona wordt wakker en zegt, man, het is mijn schuld. Ik loop weg van God. En ze worden bang, die zeelieden. Ze denken, oeh, dat is er een van de God van Yahweh. Die kennen we. We roeien terug. En ze roeiden terug naar de oever. Proberen Jona veilig te stellen, zodat ze allemaal konden leven. Maar God laat het niet toe. De storm is zo sterk dat ze niet terug kunnen roeien. Uiteindelijk zegt Jona. Jona is zo depressief. Hij is zo'n donkere, zwarte gedachte. Hij zegt, man, gooi mij maar overboord. Dan leven jullie tenminste nog. Ik wil toch niet meer leven. Hij gaat nog liever sterven. Hij gaat liever sterven dan terug te gaan naar Joppa en te gaan naar Nineve. Ik zeg, ik ga nog liever overboord gegooid worden dan dat ik ga doen wat God wil. Zo koppig was hij. Ken je dat soms? Wie heeft dat ook al eens meegemaakt? Dat je denkt van, komt niet. Die koppigheid van ons komt allemaal naar boven, nietwaar? Maar God weet de zijne te behandelen. En dus Jona 2, ondertussen had de Heer, dus gooi hem overboord, ja, de storm gaat liggen, we zijn er vanaf. Maar ondertussen had de Heer voor een grote vis gezorgd die Jona opslokte. 3 dagen, 3 nachten was Jona in de buik van de vis en daar bad hij tot de Heer, zijn God. Toen ik in het nauw zat, riep ik tot u, Heer, en u hebt mij antwoord gegeven. Uit het dodenrijk riep ik om hulp en u hebt naar mij geluisterd. U had mij in het diepst van de zee gegooid. Van alle kanten was ik omgeven door water. Woest sloegen uw golven over mij heen. En toen dacht ik, ik ben verstoten, u wilt me niet meer zien. Zal ik ooit nog uw heilige tempel terugzien? Het water kwam tot aan mijn lippen, de oceaan omgaf mij, zeewier hing in slierte om mijn hoofd. Ik zonk naar de bodem van de zee, ik daalde af naar het dodenrijk. Dat mij voor altijd zou insluiten. Ik vind het redelijk depressief, maar ook heel poëtisch, nietwaar? Mooi poëtisch. By the way, hij quoteert allemaal op psalmen. Voor degenen die het niet weten, en voor degenen die al aan het afvragen zijn, heeft hij dan nu echt allemaal letterlijk in die buik van je vis gedacht? Waarschijnlijk niet. Hè? Wie kan nu zo'n mooie poëzie, terwijl dat je door een buik... Maar ik heb er ooit een bijbelstudie over gedaan, over de verschillende viewpoints, hoe je het kan zien. Maar vandaag, het is veel te uitgebreid, ik wil alleen maar zeggen, hij zat op weg naar de bodem. Hij was uit dat schip gegooid, hij was eigenlijk praktisch dood. En hij vreesde, zou ik de tempel ooit nog zien? Is God nog daar? Is dat niet een vraag dat we allemaal wel eens stellen? Je kan het misschien niet zo mooi poëtisch uitdrukken. Zeewier rond mijn hoofd, zinken naar de bodem, water tot aan mijn lippen, maar allemaal hebben we al eens donkere gedachten gehad. Dachten dat je precies werd opgeslorpt door het dodenrijk, door de vijand, door de duivels en de hel. Maar er komt goed nieuws. Er komt een maar. Ik hou van de maar in de Bijbel. Maar u trok mij levend uit de afgrond. U, Heer, mijn God, toen ik bijna was bezweken, dacht ik, Heer, aan u. Tot u heb ik gebeden. Tot u in uw heilige tempel. Wie afgoden vereren, goden die niet kunnen helpen, laten u in de steek, trouwe God. Groot is uw trouw aan mij, o Heer. Maar ik zal u uit dankbaarheid offers brengen. Ik zal mijn belofte nakomen. U, Heer, heb mij gered. En vers 11. Maar toen spuwde de vis op bevel van de Heer Jona uit op het strand. Amen. Halleluja. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Halleluja. Vroeger dacht ik altijd, de vis was het oordeel van God. En de vis was een plaats waarin God Jona probeerde te preken om tot bekering te komen. Maar nu dat ik het wat beter lees in verschillende vertalingen, een beetje wat nauwgezetter lees en andere commentaren erop nalees, is de vis het reddingsmiddel. Hij was op weg uit het schip naar de bodem van de zee. Met andere woorden, hij was dood. Hij was dood. Het wordt hier heel poëtisch uitgebeeld, soms zelfs satirisch. Hij was dood, maar God heeft hem uit de dood omhoog gered. Amen. En uitgespuwd. Dit is een beeld van een heropstaan. Dat als je op God vertrouwt, als je uitroept naar de Heer, amen, en je kan in een dodelijke situatie zitten, je kan met dodelijke, mensonterende gedachten zitten, God kan u bevrijden. Amen. Het gebed dat hij hier zegt, is geen smeekbede tot God van alsjeblieft, help me eruit, sorry, ik heb verkeerd gedaan. Het is een dankpsalm. Dan nogmaals, het is geen smeekbede van alsjeblieft, Heere, kom tot mijn redding. Het is een dankgebed, een dankpsalm om te zeggen, dank u God, ik was dood, maar u heeft mij levend gemaakt. Ik was op weg naar de bodem, het duisternis heeft mij ingesloten, maar de Heer heeft mijn gebeden aanhoord. Amen. Dank u Jezus. Halleluja. Dank u Vader. Matteüs 12. Amen. Dank u, Jezus. De vis waarvoor God heeft gezorgd om hem te redden uit de diepte van de zee, om hem terug te brengen naar het oppervlakte. Amen. Jezus refereert daarnaar in Matteüs 12, vers 38, vers 40. Ik zou graag aan u voorstellen dat die vis het evangelie is van Christus. Amen. Hij zegt, Jezus, dat is 1000 jaar later, hè? Daarop reageerde enkel schriftgeleerde farizeeën met een vraag. Meester, we zouden graag een teken van u zien. En hij antwoordde, dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Geef je weg. Farizeeën, er waren een van die hypocrieten die veel van hun geld en hun status hielden en ze waren constant Jezus aan het testen, ook al had Jezus al mirakels gedaan, ook al had hij al blinden en verlamden genezen enzovoort, toch moesten ze nog een ander teken zien, een ander mirakel. Jezus zegt, je gaat niets meer te zien krijgen buiten het teken van de profeet van Jona. Wat wil dat zeggen? Vers 40. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Huh. Wat wil Jezus hier nu zeggen? Jezus zegt, hij gaat hetzelfde meemaken als Jona. Hij gaat sterven. Hij gaat begraven worden. Maar zoals Jona, gaat hij terug opstaan. Amen. Je gaat geen enkel ander teken meer krijgen, farizeeërs, dan alleen nog mijn opstand. Je gelooft niet wat ik hier doe, maar wacht maar, je gaat me doden, je gaat me begraven, maar ik ga terug opstaan uit de dood. Amen. En dat moet een teken zijn voor u. Want wat ik ga doen voor jullie, hè, dat sterven, begraven worden en opstaan, amen, is het goede nieuws. Dat allen die in mij gaan geloven, ook een spirituele dood, begrafenis en heropstanding gaan meemaken. Snappen jullie wat ik wil zeggen? Amen. Het evangelie, het werk van Jezus, is de dood, de begrafenis en de heropstanding van onze Heer. En als ik in Christus ben, wanneer ik mij bekeer, wanneer ik mij in geloof naar hem keer, ik laat me dopen in zijn wonderlijke naam, ik krijg zijn heilige geest. Paulus zegt in de brief van Romeinen, dat ik ben opgestaan als een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, nieuw is gekomen. Amen. Wat ik hier zie, laten we terug naar het verhaal van Jona gaan. Amen. Was een voorafschaduwing van wat Jezus ging doen. Het grote verschil is, de Heere deed alles wat God van hem verlangde. Hij ging naar het kruis, hij werd begraven, maar is opgestaan. Halleluja. Hij is ons perfecte voorbeeld. Dank u Jezus. Halleluja. Laten we vandaag tot onszelf even keren. Amen. En laten we even zien in welke storm dat je misschien vertoeft. Een roeping van God dat je op je leven hebt. Maar je wilt er niet aan toegeven, je wilt er van weglopen. Wel, de Heere is een goede God. En zijn evangelie, zijn genade zal je steeds achtervolgen. Amen. Het is niet zijn oordeel, zoals ik vroeger altijd dacht. Dat probeert je te achtervolgen. Oordeel is er sowieso voor zij die niet in Christus zijn. Zij zullen sterven. En het is gedaan. Maar zij die in Christus zijn, zullen opstaan. En hebben eeuwig leven. Dat is wat ik wil hebben. En de genade van God. Amen. Dank u Jezus. De genade van God achtervolgt iedere mens, halleluja, die een roeping op zijn leven heeft. En velen zijn geroepen, zei Jezus. Slechts weinigen worden gekozen, omdat er niet veel de roeping beantwoorden. Wat moeten we doen? We moeten dankbaar zijn. Mag ik teruggaan naar, Jona? Vers 3 alsjeblieft. Dank u Jezus. Hij quoteert de volgende psalm. Toen ik in het nauw zat, riep ik tot u Heer. En u hebt mij antwoord gegeven. Uit het dodenrijk riep ik om hulp. En u hebt naar mij geluisterd. Amen. In psalm 30, hij quoteert psalm 30. Laten we even naar psalm 30 vers 3 gaan. Amen. Dit is psalm 30. Heer mijn God, uw hulp heb ik ingeroepen en u hebt mij genezen. Bij het dodenrijk hebt u mij weggehaald. Ik was al op weg naar het graf, maar u bracht mij weer tot leven. Dat is bijna exact dezelfde verse dat Jona quoteert in de buik van de vis. En hij doet dat nog met volgende passage, maar ik wil u nu niet gaan vervelen. Ik wil u wel een punt brengen. Wat halen we hieruit? Jona, in het diepst van zijn depressie, burn-out, hoe je het ook mag noemen, om de een of andere reden kwamen die verzen, die psalmen naar boven. En hij begon ze te quoteren. Je kan maar beter het woord van God in je hart hebben. Dan wanneer het water aan je lippen staat. Soms letterlijk. Dat je weet op wie dat je moet roepen. Dat je weet op wie dat je moet aanroepen. Dat je niet in paniek schiet. Zo van, wat gebeurt er hier allemaal? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ben overgeleverd aan het toeval. Maar dat je weet dat op wie dat je staat. Amen. Mijn hoop en mijn leven is in Jezus. Hij is de anker, amen, van mijn leven. Halleluja. Het is goed om een paar van die Nieuw-Testamentse power verses een keer in je hart in te sluiten. Om je daarop te focussen, om je daarop te mediteren, om daarop te kauwen. Amen. Zodat het deel wordt van je wezen. Dat wanneer dat er moeilijke momenten komen, alsof het lijkt alsof je bent opgesloten in het dodenrijk, dat ergens vanuit je onbewustzijn of vanuit de geest van God die vers naar boven komt. En dat je kan zeggen van, Vader, ik weet niet wat er gaande is. Alles gaat om zeep. Maar ik weet, u bent goed. U bent trouw. U zult mij redden uit het dodenrijk. Amen. Halleluja. Hij quoteert vanuit het midden van een vieze buik van een vis. Ik denk niet dat letterlijk is gebeurd. Het wordt wel mooi grafisch voorgesteld. Vanuit een vieze toxische omgeving. Amen. En vandaag de dag leven sommigen ook van ons in een toxische omgeving. Burnouts, depressies. Je hoort er elke dag over op de radio. 1 op 3, gisteren nog gehoord, 1 op 3 jongeren. Van onder de, 13 jaar. Ze kampen nu al met psychologische problemen. Ik weet niet of dat gewoon meer naar boven komt nu, of hoe dat vroeger was. Er is iets gaande. Er is iets gaande. Amen. We moeten onze jongeren die naar de gemeentes gaan, naar de kerk gaan, moeten we aanleren dat de genade van God groter is. Halleluja. Dat God met u groter is dan alles, al de peer pressure en alles wat tegenwoordig hip en leuk is. Amen. Wat God van u vindt is beter dan wat uw omgeving vindt van u. Amen. Wat degene die op de troon zit. Amen. De Heer des Heren. Halleluja, de koning der koningen. Wat hij van u denkt, omdat je gelooft in zijn zoon, is veel belangrijker dan wat er op Instagram en Facebook, nee, dat is al niet meer hip tegenwoordig, Snapchat dan allemaal, wat is tegenwoordig, TikTok, wat op TikTok wordt verkondigd. Dat is één toxische omgeving, waarin dat de ene na de andere ziel wordt opgeslorpt. Amen. En ze bevinden zich in een duisternis. Waar dat ze zelfs hun gedachten niet meer fatsoenlijk kunnen functioneren. Ik overdrijf het misschien allemaal, ik maak het misschien allemaal wat dramatisch. Amen. Maar ik weet, God ziet alles. Je kan maar beter het woord van God in je hebben. En samenkomen, want daarom dat we samenkomen. Amen. Als het goed is en als het slecht is. Amen. Want er is steeds een woord van de Heer. Er is steeds een woord van de Heer als je openzet. Als je gaat met de mentaliteit, Vader, ik heb honger vandaag. En niet voor daar te eten, dat ook natuurlijk. Maar ik heb honger vandaag om te horen van u. En God gaat altijd voorzien. Altijd voorzien. Amen. Zonder twijfel. Halleluja. Zonder twijfel. Het mag misschien een lied zijn dat we zingen. En de tekst spreekt opeens op tot jou. En je staat even perplex van. Wat wil dit zeggen? Het kan misschien één zin zijn vanuit het woord van God. Het kan misschien de introductie zijn van broeder Emmanuel. Amen. Dat trouwens goed gezegd. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Het kan misschien de aankondiging zijn van broeder Jo. Whatever. Het kan misschien iemand zijn die gewoon aanbidt met luide stem naast u. En je bent een beetje down. Al schat, je bent een beetje nors, want er is van alles gebeurd. En je bent kwaad op God. En je hebt geen zin om je handen op te heffen. Je bent een beetje zoals Jona. Ik kan niet doen wat jij van mij verlangt, God. Ik geef u geen prijs vandaag. Nochtans, wanneer moeten we hem prijzen, broeder Emmanuel? Altijd. Amen. Het is geen optie. De psalmen zeggen niet, prijs de Heer als je goesting hebt. Blaas op de trompetten wanneer je goed voelt. Speel op de gitaar wanneer je de lotto hebt gewonnen. Nee. Spijt genoeg niet. Het is als je adem hebt, nietwaar, zuster Kamachi? If you have breath, praise ye the Lord. Iedereen van ons heeft adem. En als je geen adem meer hebt, dat is niet erg, dan gaan we bidden voor u. Ik kan reanimatie. Ik heb al trouwens letterlijk iemand gereanimeerd, amen. Maar we zullen bidden voor jou, amen. Dat er een spirituele adem in je botten mag komen die je terug levend maakt. Dank u, Jezus. Halleluja. Je kunt maar beter het woord van God in je hebben opgeslagen. Halleluja. Dat je weet wat je kan en moet doen wanneer moeilijke momenten komen. Amen. En pas op, ik spreek uit ervaring. Ik heb gedachten gehad die u zo kunnen overmannen dat je zelfs niet denkt aan prijzen, de Heere prijzen, of nog, zelfs nog maar niet kunnen bidden, omdat het zo overweldigend is. Ben je daar al eens geweest? Amen. Just ride the storm out. Amen. Die storm gaat voorbij. Die storm gaat voorbij. In het binnenste laat er een roep tot God komen. Zeg van, Jezus, halleluja, je bent niet voor niks gestorven. Uw macht over de dood geeft mij macht over de dood. Zoals de vis, halleluja. Jona moest uitspuwen, halleluja. Zo zijn we allemaal in Christus, amen, wedergeboren. Van dood naar levend, halleluja. Zodat we de wil van God kunnen uitvoeren. Amen, broer, kan je mij helpen? Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. God heeft ons in Christus gered, nietwaar? Van het graf. Met een doel. Om te leven voor Hem. Om een licht te zijn. Om te proclameren. Halleluja. Zelfs naar Ninevite. Om te proclameren het goede nieuws. Zelfs naar wat wij denken dat onze vijanden zijn. Maar Jezus heeft het duidelijk gemaakt. Amen. Hou van je vijanden. En bid voor hen. Dat is niet makkelijk om te doen. Maar Jezus weet ons in staat te stellen om het wel te kunnen doen doorheen zijn vergeving. Amen. Jona is een symboliek die toepasbaar was op ons eens in ons leven. Maar ik dank de Heer dat ik doorheen de vis ben gegaan. Ik dank de Heer dat ik doorheen een dood, een begrafenis en een heropstanding ben gegaan. Ik dank de Heer dat Hij mijn roep heeft aanhoord. Ik dank de Heer dat ik ben uitgespuwd op het droge. Halleluja. Dank u, Jezus. Wilt dat zeggen dat alles ineens goed gaat met mij? Roze geur en maneschijn. Was het goed met Jona? Nee hoor, lees een keer verder. Hij bleef nog wel de kop gehaald hoor. Hij ging wel proclameren inderdaad naar die stad tegen zijn goesting. En dan ging hij daar zitten op zijn stoeltje om te zien van, yes God, let fire rain down from hell. Allee, from heaven. Maar het gebeurde niet, want de Ninevieten bekeerden zich. Ze zaten allemaal in as en ze kondigden de wereld allemaal de vasten af. Want deze God, Yahweh, heeft iets gedaan met die profeet. Die was dood, maar die is uitgespuwd door een vis. Nu moest toevallig die vis, was de God van de Ninevieten. Hè? Dat was de symboolgod, de vis. Ja, en hier is Yahweh die zegt, ik ben groter dan die vissen. Ik ben groter dan, ik commandeer de vissen om te doen wat ik wil. Dus je kunt maar beter luisteren naar wat ik zeg, Ninevite, bekeert u! En ze bekeerden zich. En het oordeel was afgewend. En Jona zat daar op zijn stoeltje te kijken. En hij was kwaad. Want het oordeel kwam niet over de stad. Maar ook God was geduldig met hem. En hij geeft hem een biologieles. Lees het zelf maar in hoofdstuk 4. Ik wil in ieder geval maar zeggen. Kijk, we zijn opnieuw geboren. We zijn wedergeboren uit water en uit geest. En we wandelen met God. En we doen de wil van God de ene dag. En misschien de andere dag niet. En we vallen. Maar God is steeds daar om ons opnieuw een les te geven. Hij is steeds daar om ons nieuw woorden van inspiratie te geven. Om verder te gaan. Om verder te gaan. Soms ons karakter verandert niet van de ene dag op de andere natuurlijk. Maar het zijn allemaal wel kleine beslissingen die we kunnen maken, dag per dag, dat uiteindelijk zorgen voor een grote verandering. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik zou graag nog een laatste lied willen zingen. Halleluja. Als er hier mensen zijn die zeggen van, Vader, ik heb genoeg van weg te lopen van u. Ik heb genoeg om op de vlucht te zijn in een neerwaartse spiraal. Ik wil, halleluja, wedergeboren worden. Ik wil nieuw vuur in mijn hart. Ik wil geleid worden door u, Jezus. Halleluja. Ik wil geleid worden door u, Vader. Halleluja. Het gaat misschien niet perfect gaan, maar ik bid, Jezus, dat uw koninkrijk in mijn leven mag komen, Heer Jezus. Halleluja. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we pray your kingdom come. Lord, we pray your will be done. In every eye, behold the one you're seated high upon the throne. Let's sing it again. Lord, we pray. Lord, we pray. Your kingdom come. Lord, we pray. Your will be done. In every eye, behold the one. Seated high upon the throne. Every tongue confess that you are Lord, and your kingdom comes. Every tongue and every tongue confess that you are Lord, when your kingdom comes. Every tongue, every tongue. Your kingdom come. Everything changes.